Hey, een tijdje geleden dat ik hier ben geweest. Super om, om jullie weer te zien. Jullie zien er vanaf hier mooi uit. Ik heb een tijdje in de zaal gezeten. Toen waren jullie ook heel erg mooi. En het is anderhalf jaar geleden. Dus ik heb er wel weer zin in, eerlijk gezegd. Anderhalf jaar, veel gebeurd. We hebben volgens mij precies die anderhalf jaar corona achter de rug. En een van de grootste ontwikkelingen waar ik zelf heel erg blij mee ben, is dat Louis van Gaal weer bondscoach geworden is. Ik vind dat zo goed. Ja, want de grootste successen hebben we toch onder Louis van Gaal behaald. En hij is nu weer terug in zijn positie. Maar ik heb ook gemerkt, vroeger waren we van ons sportieve succes waren we volledig afhankelijk van één man, Louis van Gaal. Maar vandaag de dag hebben we nog iemand waar we ons sportieve succes op kunnen bouwen. Dat is Max Verstappen. Ja, dus links of rechtsom, we gaan altijd winnen. En het is op de kop af 36 jaar geleden dat de laatste Formule 1 race in Zandvoort gereden is. En vandaag, misschien heb ik hier een spoiler voor mensen. Maar Max die start vanaf pole position vanmiddag om 3:00. Hartstikke leuk. En er is veel om te doen geweest, hè? Is het nou wel een evenement of is het geen evenement met 75.000 mensen? Stikstofuitstoot. De enorme geldmachine die ermee gemoeid is. Weet je, ik heb er een mening over, die ga je niet horen. Maar wat ontzettend leuk is, is dat als hij toch gaat rijden, laten we dan vanmiddag winnen ook, toch? Ja, dat lijkt me wel. Hey, ik ga vandaag met jullie een woord brengen. En dat gaat eigenlijk net zo hard als Max Verstappen. Weet je trouwens dat een Formule 1-wagen in 10 seconden op 300 km per uur zit? Ja, dat ga ik niet redden, maar we gaan er wel strak in, want ik heb veel te delen en mooie dingen te delen. Ik zal het even kort toelichten, want anders denk je, hij gaat echt met de vaart der volkeren gaat hij los. Maar mensen die mij een beetje kennen, die kennen mijn preekstijl als zijnde. Ik haal eerst wat uit het Oude Testament, want ik vind er altijd hele mooie parallellen in zitten die je door kan voeren naar het Nieuwe Testament. Vervolgens probeer ik het iets kleiner te maken door het persoonlijk te brengen. En ja, soms moet je ook even over je eigen schouder heen stappen. Ik ga eindigen met 5 dingen die in de jeugdopleiding van Ajax toegepast werden. Nou, mensen die mij een beetje kennen, 020 heeft nou niet echt mijn voorkeur. Maar als je van ze kan leren, dan moet je het zeker doen. Dus daar gaan we mee eindigen. En nou, jullie weten allemaal, het jaarthema van Leef is zoek God en leef. En dat is eigenlijk het thema waar we het hele jaar uit spreken, waar we uit leven. En ik zat eigenlijk te kijken naar die tekst, zoek God en leef. Het zijn 4 woorden en er zit zowel een opdracht in als een belofte. De opdracht is, zoek mij, zegt God, en de belofte is, je zal gaan leven. En eigenlijk vanuit die belofte wil ik vandaag met jullie gaan spreken over Elia. En ik heb als subthema de preek genoemd, de God die met vuur antwoordt, die zal God zijn. En dat zegt Elia zelf, dus ik heb het niet helemaal zelf bedacht. Ik heb het van hem gepikt, maar ik vond het een mooie quote voor een preek. De God die met vuur antwoordt, die God zal God zijn. En ik zal jullie eerst even meenemen naar de situatie waarin Elia zich bevindt. Het is 800 jaar voor Christus. Het volk is afgedwaald, volgt God niet meer, dient afgoden. En daar heeft God eigenlijk een reactie op uitgebracht. Hij zegt, de komende 3 jaar zal het niet regenen. En in die 3 jaar valt er geen regen. Er staat zelfs in de Bijbel dat er ook geen dauw op het land viel. Dus alles werd droog. Het werd gordroog, er groeide niks, er bloeide niks. En de mensen begonnen te morren. De mensen werden ongeduldig van wanneer komt die regen nou? Wanneer gaat God nou weer voor ons zorgen? En eigenlijk, wat ze zeiden, van, we maken ons zorgen over de toekomst. Gaat het ooit weer normaal worden? Gaan we ooit weer een normaal leven leiden? En ik zat te denken over, we hebben de coronaperiode nu, als het goed is, bijna achter de rug. En een van de dingen die ik het meeste hoor is, wanneer gaat het weer normaal worden? Wanneer gaan we weer het normale leven leiden? Alleen als je kijkt naar het volk Israël toen het in die droogte was, ze maakten zich zorgen over hun toekomst. De hele toekomstperspectief was onduidelijk, maar ook hun levensstandaard kwam onder druk te staan. Hè? Alle welvaart die ze hadden, die zakte weg op het moment dat het droog werd. Dat er geen opbrengst meer van het land kwam. En weet je, als ik dan een beetje de parallel naar vandaag de dag doortrek. We hebben natuurlijk best wel wat restricties gehad van de overheid. We hebben dingen niet kunnen doen. Misschien herinner je nog wel de avondklok, we mochten niet naar buiten. Er werd een beetje aan onze levensstandaard gerommeld. En in die periode gaat Elia opstaan. En dat is heel leuk om te zien dat Elia die wordt door God verzorgd. Er is namelijk 3 jaar droogte en God zegt tegen Elia, ik stuur jou naar een beek. En bij die beek ga ik voor je zorgen. Elke ochtend komen er raven, die brengen 's ochtends brood en vlees. En 's avonds brengen ze ook brood en vlees. En je kan uit die beek kun je drinken. Nou, ik zat even erover na te denken, dat is eigenlijk de voorloper van thuisbezorgd.nl. Ja. Just eat takeaway. Toen heb ik gisteren even gezocht, de beurswaarde van thuisbezorgd.nl is 17,02 miljard euro. Dus als je ooit nog een businessmodelletje wil hebben, lees je Bijbel, want God geeft er altijd al aan waar die staat. Ja? Dus maak het even te gelden. Maar het leuke vind ik dan om te zien is, God zorgt voor Elia. Hij kan drinken uit de beek en hij zorgt voor brood en voor vlees. Maar op een gegeven moment zegt de Bijbel, ook het water in de beek droogde op. En Elia kreeg als man van God, kreeg hij ook te maken met de omstandigheden waarin het land leefde. En er zijn vaak mensen die zeggen, joh, als je eenmaal in God gelooft, dan zal je nooit meer wat gebeuren. Weet je, je zal niet ziek worden, je zal geen tegenspoed in je leven krijgen. Maar Elia laat zien dat ook als je een kind van God bent, als je in zijn plan wandelt, dan kun je zelfs nog geconfronteerd worden met de problematiek van de tijd. Elia kreeg ook met de droogte te maken. Wij hebben ook corona gehad. We kennen mensen in onze omgeving die corona hebben gehad. We gaan niet ontkennen, maar ik vind het wel, het is wel het moment om te ontdekken op wie gaan we ons vertrouwen stellen. De vraag is niet van, gaat het ooit weer normaal worden? Gaan we het leven krijgen zoals we het hadden? Dat is niet de vraag. Ik denk dat we als kerk van nu moeten gaan kijken op wie stellen we ons vertrouwen. Een pandemie of niet, toekomstperspectief of niet, wij hebben een God die altijd groter is. Amen? Oké, hartstikke mooi. Dan zegt God tegen Elia op een gegeven moment, Elia, ik ga weer regen geven. Maar ik wil dat je eerst naar de koning toe gaat. Dus Elia gaat naar de koning. En je moet het even voor je voorstellen, want het is echt een machtig mooi verhaal. Elia die roept op een gegeven moment 450 Baal-priesters bij elkaar. Dat zijn priesters die de afgoden dienen. En naast de 450 Baal-priesters waren er ook nog 400 priesters van Izebel. Dat was een wicked profetess. Dat was niet helemaal goed. Dus er waren ongeveer 850 mensen die afgoden aanbaden. En dan had je aan de andere kant had je Elia, de man van God. Compleet in zijn eentje. En dan roept Elia een aantal mensen van het Israëlische volk, roept hij erbij. Hij zegt, volk van God, hoe lang blijf je nog op twee gedachten hinken? Ga je God volgen of ga je de Baal volgen? Je kan niet van twee walletjes eten. Je zal een keuze moeten maken. En dat geldt ook voor ons. Als wij ons vertrouwen op God willen stellen, dan kunnen we niet aan de andere kant ook nog ons vertrouwen op andere zaken stellen. En eigenlijk zegt Elia, volk van God, wat gaan we doen? En droogte in de Bijbel is vaak ook een symbool van geestelijke droogte, geestelijke armoede. En om een beetje de armoede van het volk aan te geven, ze zeiden helemaal niks tegen Elia. Elia vraagt, wat gaan we doen? Gaan we kiezen? Kies je voor God, kies je voor de Baal? En ze kozen helemaal niks. Ze waren stil. En dan sta ik na te denken. De God die hun uit Egypte geleid heeft. Die 's nachts in een vuurzuil bij hen was. Overdag in een wolkkolom. Die de zee in tweeën gespleten heeft. Die hun het beloofde land binnengeleid heeft. Die God, die vertrouwen ze niet meer. Die laten ze rusten. En Elia denkt op een gegeven moment, nou, als de zaken er zo voor staan, ga ik het anders doen. Dus hij bedenkt een plannetje. En ik noem het eigenlijk, het plannetje is kop of munt. En vroeger op voetbal had ik een amateur scheidsrechter. Die was zo vals als de pest. Echt niet normaal. En dan hadden we de tos. En dan gooide hij het muntje in de lucht en ving je hem op. En dan was het op kop of munt. En had ik dan gezegd kop en hij viel op munt. Dan draaide hij hem precies om. Klaas, je hebt gewonnen, zei hij. Ja, hij was echt vreselijk. Hij manipuleerde waar hij bij stond. Maar eigenlijk zegt Elia ook, jongen, we gaan kop of munt spelen. Hij stelt voor tegen de Baalpriesters, 850 mensen. Jullie nemen een stier en ik neem een stier. En jullie slachten hem, je legt hem op je altaar en dan gaan we allemaal onze God aanroepen. En de God die met vuur antwoordt, die God zal God zijn. Hij zegt, nou, jullie zijn met velen, jullie mogen beginnen. Dus de Baalpriesters die slachten de stier en die leggen hem op het altaar. En ze beginnen te schreeuwen en te roepen en te springen. En er staat in de Bijbel dat ze zelfs tegen het altaar aansprongen met hun voeten. Heel onheilige actie. Maar er gebeurde helemaal niks. Baal kwam niet in beweging. En Elia die kijkt dus op zijn klokje. Ja jongens, dat duurde erg lang. Dus die zegt op een gegeven moment tegen ze. Begint een beetje te spotten. Ze wordt niet de hoogste tijd dat die wakker wordt, die God van jullie. En dat voeden ze die mensen. Hè. Dus ze gingen ook, pakten ze messen en zwaarden en speren. Ze gingen ze allemaal bloed toedienen. En helemaal onder het bloed begonnen ze te dansen rondom dat altaar. En Elia die zei, ja, misschien is hij op reis, die Baal. Je moet hem wakker schreeuwen. Of misschien, letterlijk zit hij op het... kleinste kamertje ter wereld, weet je het? Ja, zijn eigen grote witte troon, laat ik het zo noemen. zit hij daarop, maak hem wakker, maak hem. Ja, de mensen die worden helemaal gek. En op een gegeven moment aan het einde van de avond, dus een hele dag zijn ze bezig om Baal aan te roepen. Er gebeurt helemaal niks. Op een gegeven moment zegt Elia, ja nou is het klaar. Mijn tijd is gekomen. En wat Elia dan doet, dat is zo mooi. Daar kom ik straks nog op terug. Maar er staat, Elia herbouwde het altaar dat verwoest was. Daar kom ik straks nog op terug. Maar Elia die herbouwt het altaar, die legt de 12 stenen legt hij neer. Hij legt de stier erop en hij bidt een gebed van 5 zinnen. In de Bijbel kun je het nalezen. Maar eigenlijk zegt hij, Heer, God van Abraham, Isaac en Jacob, laat zien dat u God bent. En op dat moment, in één keer uit de lucht, komt er vuur dat zowel het brandoffer, het altaar, als de geul met water daaromheen, alles verslindt. De God die met vuur zal antwoorden, die God zal God zijn. En alle Baal-profeten die worden gevangen genomen. En op dat moment weet het volk weer dat ze voor God willen kiezen. Dat ze hem willen volgen, dat ze hem willen dienen. En er is een totale metamorfose gekomen in het land, omdat ze weer kozen om God te dienen. En dat vind ik zo mooi. Weet je, de God die met vuur zal antwoorden, die God zal God zijn. En vaak op momenten dat het erom spant in de maatschappij, dan heb je een God nodig die antwoordt met vuur. En als we 800 jaar verder kijken, dan zitten we bij de tijd van Jezus. En ook dat was een moeilijke tijd. De discipelen die waren angstig, want de Romeinen hadden de overhand genomen in Israël. En die zorgden ervoor dat er angst was, dat het volk onderdrukt werd. Maar boven alles waren ze ook in angst over wat de toekomst ging brengen. Want het was namelijk zo, Jezus was gevangen genomen, hij was gekruisigd. En op de dag van de kruisiging, je moet het echt soms een beetje beeldend maken voor jezelf, werd het donker, er kwam een aardbeving, het voorhangsel scheurde van boven naar beneden open, de graven gingen open. Weet je, dat is een dag geweest, die zul je nooit meer vergeten. Maar er waren ook mensen die zeiden, het graf is leeg, Jezus is opgestaan. En de discipelen die zitten bij elkaar en die zijn angstig voor de toekomst. Die weten niet wat de toekomst brengen zal. En dan op een gegeven moment zitten ze bij elkaar in de bovenzaal. En dan zijn ze aan het bidden met een man of 120 zitten ze bij elkaar. En dan zegt Handelingen 2 het volgende. Dus plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Dus op dat moment komt er vuur uit de hemel en op ieder van hen komen vlammen van vuur. En dat is een totale metamorfose geweest, want ze begonnen te profeteren, ze begonnen in tongen te spreken, er was kracht. En juist die angst waar ze in eerste instantie in leefden, daar waren ze helemaal overheen gestapt. En dan op een gegeven moment gaat Petrus staan. Petrus die neemt het woord en die houdt daar een preek van heb ik jou daar. Er waren 3000 mensen die daar tot geloof komen. Even terug naar Petrus. Petrus die bangerik. Weet je, die Jezus verloochende bij een dienstmeisje. Die Jezus verloochende onder vervloekingen zelfs. Die zei, ik ken hem niet. Die Petrus die gaat staan. En heb je wel eens nagedacht dat er een verschil is geweest tussen de Petrus voor Pinksteren en de Petrus na Pinksteren? Die Petrus na Pinksteren, die ging staan en die liep op een gegeven moment liep hij naar de tempel toe met Johannes. En ze komen daar een verlamde man tegen. En hij zegt, goud of zilver heb ik niet, maar in de naam van Jezus, sta op en loop. En hij trekt hem overeind en die man loopt. En op een andere keer willen mensen in zijn schaduw staan. In zijn schaduw, omdat als ze in zijn schaduw staan, dan zullen ze genezen worden. En ze willen ze zweetdoeken hebben, want als ze zweetdoek opleggen, dan zal er herstel komen. Dat is de Petrus die Jezus verloochende bij een dienstmeisje. Weet je, er is zo'n groot verschil tussen de Petrus voor Pinksteren en de Petrus na Pinksteren. En dat is de God die met vuur antwoordt. En op Pinksteren heeft God eigenlijk een blauwdruk gegeven van hoe hij de kerk wil zien. Niet een kerk vol angst, maar een kerk die erop uitgaat. Een kerk die krachtig is. Een kerk die profeteert, die geneest. Een kerk die het verschil maakt in de maatschappij. En Petrus laat duidelijk zien dat zijn leven veranderd is. Dus namelijk, als hij later gevangen genomen wordt, dan heeft hij tot het laatste toe zijn passie voor Jezus behouden. En op een gegeven moment zeggen ze, je wordt te dood veroordeeld. En Petrus zegt, dat is prima. Ik ben klaar om naar Jezus toe te gaan. Ze zeggen, we gaan je kruisigen. Ze zeggen, dat is ook prima. Maar niet op de manier zoals Jezus het deed. Peter zegt, ik ben het niet waard om op dezelfde manier gekruisigd te worden als mijn Heer. Dus ze hebben Peters ondersteboven gekruisigd. En op die manier is hij dood gegaan. En dan denk ik, wat een prachtig beeld. Aan de ene kant heb je die angstige, die bange Petrus. Maar op het moment dat de God met vuur komt, dan wordt alles anders. Dan wordt alles anders. En dan kun je zeggen, amen Klaas, wat is dat mooi. Zeker, zeker. Ja, dat is mooi. Dit is mijn inleiding. Want eigenlijk is mijn vraag, wat als je vuurtje gedoofd is? Wat als dat vlammetje wat je ooit had, dat misschien dat krachtige vuur, dat het nu een waakvlammetje geworden is? Dat ooit een keer brandde vol passie voor Jezus, dat je nu denkt, ja, het zal allemaal wel. Wat als het een beetje weggezakt is? Misschien kun je nog herinneren hoe het vroeger was. Dat je overweldigd was door Gods liefde en zijn genade. En dat je een wilde rivier was. En die wilde rivier is nu een beekje geworden. Misschien ben je ooit vol passie in de kerk gekomen. Werd je aangevuurd door de liederen, door de prediking. En denk je, ja, ik ken het nu wel een beetje. Het is niet meer nieuw. En het vuurtje is een beetje gedoofd. Misschien heb je je partner wel leren kennen op een studentenvereniging. Een christelijke studentenvereniging. Ben je in de kerk getrouwd, maar doe je er niks meer aan. Misschien heb je jezelf al een zondige levensstijl aangemeten waar je eerst schuldig over voelde en nu heb je het maar gedoogd, maar het vuurtje is weg. Misschien heb je jezelf al op je carrière gericht, je geld, je status, maar je weet, het vuurtje brandt niet meer. Misschien heb je wel je buik vol van al die verhalen van mensen die mooie verhalen met God beleven, terwijl je eigenlijk denkt, dat is nooit aan mij besteed. Misschien ben je wel iemand die ooit het vuur van God gevoeld heeft in zijn leven, waarvan je eigenlijk denkt, het vuurtje brandt niet meer. Het is een beetje ingedut. En dan weet je, daar zegt de Bijbel er zulke mooie dingen over. Het eerste, ik zei al, van Elia herbouwde het verwoeste altaar. En daar zit zo'n diepte in. Als je kijkt naar het altaar, dat is de plek waar het offer gebracht wordt. Maar het is ook de plek waar God vanuit de hemel op reageert. Als je dat vertaalt, dan betekent eigenlijk het hart is het altaar van God. Dus God reageert op jouw hartsgesteldheid. Hij kan zijn offer van zijn zoon kan hij toelaten in jouw hart als je hart gezond is. Dus wat deed Elia toen hij Gods hulp nodig had? Hij ging eerst naar zijn hart kijken. Hij ging zijn hart herstellen. Hij herstelde het altaar, want dat is de plek waar God reageert. En op dat moment dat hij dat doet, dan komt God met zijn kracht. En ergens in de evangelie, ik weet niet exact waar het staat, maar daar zegt Jezus op een gegeven moment dat hij zich niet toevertrouwde aan de mensen, omdat hij wist wat er in hun hart was. Ik vind het een hele harde tekst eigenlijk. Jezus die laat zich niet helemaal zien, omdat hij weet wat er in het hart van de mensen is. Dus het probleem van de mensen zit in het hart. Dus als je wilt dat het vuurtje weer aangewakkerd wordt in je leven, zul je moeten beginnen met het herbouwen van het altaar, de plek waar God kan komen met zijn offer. Dat is je hart. Onderzoek je hart. Daar zijn de oorsprongen van het leven. Maar God zegt nog zulke mooie dingen over vuurtjes die bijna uitgaan. We leven natuurlijk in een maatschappij waarin het heel erg belangrijk is dat je status hebt, dat je gezien wordt. En als je dan eigenlijk zegt, mijn vuurtje brandt niet meer, dan zouden wij in de wereld denken, weet je wat, je bent een soort smeulende sigarettenpeuk, ik duw je uit. Maar God geheel anders. Echt geheel anders. Er staat in de Bijbel een, ja, het is een beetje straattaal, maar dit zegt God, ik zal de walmende vlaspit niet doven. Ja, er zijn twee van die rappers op straat, hey, Swau is het? Hij zal de walmende vlaspit niet doven, jongen, je weet toch? Ja, dat zal er niet gebeuren. Maar weet je, dat is straattaal, maar dat betekent eigenlijk, een vlaspit, dat was een in vlas gehulde lont eigenlijk, die in een olielamp deed. En zo'n vlaspit, die werd dan aangestoken. En die, als je die niet voldoende olie kreeg, ging hij een beetje uit. En een vlaspit, dat is het symbool van datgene wat zwak is. Datgene wat bijna stuk is. Datgene wat bijna geen leven meer in zich heeft. En dan zegt God, ik zal die walmende vlaspit niet doven. Dus zeg maar, datgene, dat kleine vuurtje wat er nog in jou is, misschien vind jij het niks. Maar ik ga het niet doven. Ik blijf vertrouwen in je hebben. Ik blijf ik blijf hoop in je hebben. Je blijft mijn kind. Ik heb een hoopvolle toekomst voor je. Ik heb perspectief voor je. En dan zegt Psalm 139 zo mooi. Komt voor mij zelfs in beeld. Zo mooi wordt het. Er staat, u omsluit mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Ik zie dat echt beeldend voor me. Er is misschien een heel klein vuurtje, een heel klein vlammetje wat brandt. En wat doet God? Hij legt zijn hand op je. Hij legt zijn hand achter je. Hij omsluit je van voren en achter. Hij biedt die bescherming. En dan komt hij met zijn levensadem. Dan blaast hij heel veel erin. We hebben van de zomer hebben we een fikje gestoken op de camping. En soms gaat het vuur bijna uit. En dan, als je wil zorgen dat het vuur weer aanblijft, dat het aangaat, dan zet je niet de volle ventilator erin. Nee, je beschermt het met je handen. Heel voorzichtig. Dan ga je eromheen. En je blaast er heel zachtjes in. En zo zegt God eigenlijk ook, ik leg mijn hand op je. Als dat kleine vlammetje er nog is, dat kleine smeulende vuurtje. Ik bescherm je van bovenaf. En ik blaas mijn levensadem in je. En dat is de ruach, de geest van God die hij in je blaast. Dat is dezelfde ruach die God aan Adam en Eva gaf. En Adam zei hij, dat staat in de Bijbel, hij blies de levensadem in zijn neus. Dan is God zo dichtbij. Op het moment dat hij die levensadem in zijn neus blaast, gingen de ogen van Adam open. Hij kwam tot leven. En het eerste wat hij zag, was de nabijheid van God. En dat bid ik je echt toe. Dat als jouw vuurtje niet meer brandt, Dat je de veiligheid bij God opzoekt. Dat je de intimiteit met hem opzoekt. En God beschermt je. En hij blaast zijn ruach, zijn levensadem in je. Beetje bij beetje zal het vuurtje aangewakkerd worden. God wil dat het vuur in jou blijft branden. Hij is niet veranderd. Hij is gisteren dezelfde, vandaag tot in eeuwigheid. Zoals hij bij Elia met vuur reageerde. Zoals hij op de eerste Pinksterdag met vuur reageerde. Zo wil hij ook in jouw leven met vuur regeren. Hij wil dat jouw leven in vuur en vlam staat. Dat we een kerk zijn die on fire is voor God. Dat letterlijk het vuur uit de hemel komt. Die ons reinigt en zuivert van alles wat bijzaken is en wat hoofdzaken is. Zodat we een kerk zullen zijn die krachtig is. En ik ga je 5 tips meegeven. 5 tips hoe je dat het beste kan doen. Dat is niet heel zwaar theologisch. Dat zijn gewoon 5 tips. En vroeger, als je bij Ajax wilde spelen, daar komt hij. Dan werd je gescout en dan werd je beoordeeld aan de hand van tips. Techniek, inzicht, persoonlijkheid en snelheid. Daar stond het voor. En als je in een van die criteria niet voldeed, was je niet goed genoeg voor de Ajax jeugdopleiding. En ik ga je 5 tips meegeven. En ik moet hem toch een beetje veranderen, omdat ik niet zo voor Ajax ben. Ik noem het tegemoetkoming in persoonlijke situatie. Ik ga je 5 tegemoetkomingen in persoonlijke situaties geven. Wat ik zeg, het is geen hoogstaand theologisch verhaal, maar het is wel de waarheid. En ik beloof je, als je deze 5 tips toe gaat passen, dan gaat het vuur van God in je leven aanwakkeren. En dan gaat het weer komen. En de eerste tegemoetkoming die ik je geef, is het fundament, het startpunt. Erken dat het Gods initiatief was om naar jou om te zien. Soms als je merkt dat je vuurtje wat gedoofd is, dan ga je jezelf toetsen, ga je jezelf tegen het licht houden en dan kom je alleen maar achter dat je tekortschiet. En wat je dan moet doen is teruggaan naar het fundament. Het fundament van erkenning dat Jezus voor jou gestorven is, dat het Gods initiatief was en dat jij er buiten stond. Wij zijn op de camping geweest afgelopen zomer. En we zitten daar in onze riante vakantievilla. Toen kwam op een gegeven moment een postbode voorbij. Dus een jongetje van 4 jaar oud. En hij ging alle huizen langs. Dan ging hij post bezorgen. Ik denk dat hij al weet wat hij wilde worden later. Maar hij had op ieder kaartje wat hij bezorgde, wat hij eigenlijk over de schutting gooide, had hij een tekst geschreven. Ik denk dat zijn moeder hem geholpen heeft, hoor. Maar wij kregen de tekst. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ja, het is de battle natuurlijk. Het is het voorportaal van de hemel, dat weet ik ook wel. Alles is daar, je zoveel christenen bij elkaar, dat moet wel goed zitten. Maar toen dacht ik, weet je, je bent 4 jaar, misschien heeft je moeder je geholpen. Maar kerel, wat heb jij het begrepen als je dit soort teksten over de schutting gaat gooien bij mensen. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Dat is het startpunt geweest. En later kunnen wij daarop gaan reageren. En ik wil eigenlijk jullie meenemen naar Colossense 1... waarin eigenlijk Paulus het ook zo mooi uitlegt. In Colossense 1 staat, eerst was u van hem vervreemd, en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Dat was mijn bijdrage. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend, om u heilig zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Weet je, dus eigenlijk, we waren van God vervreemd. Dat betekent dat je ooit close bent geweest met iemand, dat je ooit relatie hebt gehad, dat je ooit intimiteit hebt gehad, maar je bent vervreemd geraakt van elkaar. He, zoals je ook wel eens vriendschappen kan hebben, je ziet elkaar niet meer zo vaak, je weet niet meer wat er gebeurt in elkaars leven, je raakt vervreemd van elkaar. En sterker nog, het gedrag waar Paulus over schrijft, zegt dat we God vijandig gezind waren. Hij zegt, dat is onze bijdrage geweest. Dat is onze bijdrage geweest in onze relatie naar God toe. Maar dan zegt hij, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Een heel eenvoudige Nederlandse taalles, de basisles. Wie doet er wat? God. Wat doet hij? Hij heeft zich met ons verzoend. Dat staat helemaal buiten ons, gaat helemaal buiten ons om. En wat is het resultaat? Dat wij bij hem mogen komen om heilig, zuiver en onberispelijk bij hem te zijn. Weet je, dit is zo'n cruciale tekst. Als je teruggaat naar het fundament, het is Gods liefde voor jou. Wij hebben niks bijgebracht dan alleen maar kwaad en we zijn van hem vervreemd. Maar het was Gods initiatief om jou weer bij zich te brengen. Tweede punt wat ik je meegeef. Is echt te makkelijk voor woorden, maar je moet het maar doen. Geloof God op zijn woord. Echt heel basic. Wij mensen zijn vaak geneigd om het woord van God tot ons te nemen en er vervolgens met ons verstand over na te gaan denken. Ja? De Bijbel zegt, zo is dan wie in Christus Jezus is, die is een nieuwe schepping. Daar zeggen we amen op. En we lopen naar buiten en we denken ondertussen, God, wat ben ik toch een slecht mens. Wat heb ik toch weer gefaald van de week? Wat heb ik toch een zondaar? Maar joh, geloof God op zijn woord. En in zijn woord zegt hij dat je altijd bij hem mag komen. Hebreeën zegt dat we met volle vrijmoedigheid mogen naderen tot zijn genadetroon. En dan staat er vervolgens om hulp en barmhartigheid te krijgen op het moment dat we het nodig hebben. Wanneer heb je het nodig? Als je niet goed in elkaar zit. Als je vuurtje bijna uit is. Als je misschien gezondigd hebt. Dat is het moment dat je bij God moet komen. Geloof God op zijn woord dat je bij hem mag komen. De derde. Tegemoetkoming die ik je geef is. Maak tijd vrij om met God door te brengen. Ik was laatst in de sportschool. En die hadden ze aan de zijkant hadden zo'n banner hangen. Daar stond op. Sporters die hun sportmoment plannen, sporten vaker. Ik zat ernaar te kijken. Ik denk, wat is dat een open deur in trappen zeg. Dus zat ik er even over na te denken. Maar zo werkt het ook in mijn leven met God. Op het moment dat jij je tijd met God plant, dat het niet meer het sluitstuk van je activiteiten is, zul je meer tijd met me gaan doorbrengen. Een dag heeft me 24 uur. 'S Avonds ben ik moe. 'S Ochtends heb ik geen zin. Maar het zijn keuzes die je maakt om bij God te zijn. En als je gaat wachten tot je tijd over hebt, tot er ruimte is in je agenda, kun je het vergeten. Dus plan tijd om met God door te brengen. Dan gaat je vuurtje van branden. De vierde is, sluit je aan bij een gemeente. Absoluut. De Bijbel zegt dat wij een lichaam zijn. En een lichaam bestaat uit veel leden. En we zijn allemaal onderdeel van het lichaam. Er wordt ook gesproken dat we een leger van God zijn. En ik denk, als wij incompleet zijn, hè, mensen sluiten niet aan bij een gemeente, dan worden we gehandicapt. Ja, heel simpel. En ik voor mijn werk bemiddel ik mensen richting werk. En er zitten ook mensen met een arbeidsbeperking bij. En als je een arm mist, dan krijg je subsidie ervoor. Want ze hebben een verminderde loonwaarde. En ik denk, de kerk heel anders. Wij zijn niet afhankelijk van een subsidie om krachtig te zijn. Nee, wij zijn krachtig als we als lichaam in eenheid bij elkaar komen. Dus als we straks vanaf de 20e september weer bij elkaar mogen komen, zorg dat je aansluit bij een gemeente. Zorg dat je aansluit bij een connect. Zorg dat je deel wordt van het lichaam, want we hebben je nodig. Als je twijfelt, moet je de preek van Robert van vorige week terugluisteren. Dan weet je het zeker dat het moet. En het vijfde, ik vind hem zelf heel cruciaal. Het vuur van God in je leven is geen gevoel. Wij willen vaak dat we in vuur en vlam staan voor God. En dat onze passie er vanaf straalt. En dat we dat ook diep in ons binnenste voelen. Maar als je teruggaat naar Handelingen 2. We hebben het gezongen en het stond ook in de Bijbel. Dat vlammen van vuur zich op ieder stelden. En die vlam van vuur, dat was de persoonlijke connectie tussen die persoon en God. Tussen die persoon en Jezus. Tussen die persoon en de Heilige Geest. En dat is geen gevoel wat je najaagt, maar het is het zeker weten dat je een relatie hebt met de Allerhoogste. Ja? Het leven van God is, het leven met God is geen gevoel. Dat kan er soms uit voortvloeien, hartstikke mooi. Maar Jezus zegt, volg mij na. En niet, volg je gevoel na. En er zijn vijf tegemoetkomingen die ik je gegeven heb. En als je die in een soort trechter zou gooien, dan komt er onderaan de trechter uit, zoek God en leef. En laten we met elkaar gaan staan. Eigenlijk wil ik je vragen, misschien heb je dit woord gehoord. Ik heb nog nooit het vuur van God in mijn leven gehad. Ik weet niet eens waar je het over hebt. Dan wil ik voor je bidden. Maar misschien ben je ook iemand die herkenning heeft gehad bij die punten dat het vuurtje gedoofd is. Dat je ooit in vuur en vlam voor Jezus hebt gestaan en dat je nu eigenlijk denkt, ja, het is weg. Weet dan dat God met zijn arm rondom jou is. Dat hij je beschermt en dat hij in de veiligheid van de intimiteit dat vuurtje wil aanwakkeren in je leven. En als je zegt, joh, ik wil mijn leven voor het eerst aan Jezus geven, dan tel ik zo tot drie, mag je hand opsteken. Dan zal ik voor je bidden. En als je zegt, ik wil dat vuur terug in mijn leven, mag je ook je hand opsteken. Twee voor de prijs van één. Mooie deal, toch? Ja. Jezus houdt van je. Eén. Hij gaf zijn leven voor je. Twee. En hij wil leven naar de intimiteit met jou. Drie. Steek je hand maar op. Amen. Dank je wel. Ik zal voor jullie bidden. Vader, dank u wel. U hebt de handen gezien. U hebt de handen gezien van mensen die voor het eerst of opnieuw verlangen naar het vuur van u in hun leven. En Heer, dank u wel dat u zegt, datgene wat ik begonnen ben in je leven, ik zal het afmaken ook. U stopt niet voortijdig. U komt tot het doel met ons. En dank u wel, Heer Jezus, dat we mogen weten dat uw woord de waarheid is. Als u zegt dat we een nieuwe schepping zijn, dan mogen we daaruit leven, dan mogen we daaruit handelen en mogen we daaruit spreken. En gemeente, ik zegen jullie zo met de nabijheid van God, met de intimiteit van God. En dat je het vuur van God in je leven mag ervaren, zodat we een kerk zullen zijn die het verschil maakt in deze maatschappij. Een kerk die hoop heeft voor de toekomst, die zich niet laat leiden door pandemieën of angsten, maar een kerk die staat op het fundament Jezus Christus. Amen.